Rome kus dat er nog niet kwam, nou, niet deze keer.
Nee, vanavond de les. Nou, we zullen de Heer danken. Ja, Heer, we danken u voor die heerlijke woorden, dat die genade van u ons genoeg is. En onder alle omstandigheden zouden wij dat kunnen zeggen. En daartoe spoort uw woord ons aan. Het is niet een beperkte genade, maar een vloed, overvloed van genade. Zelfs de rijkdom van uw genade, die is in ons leven gekomen. En dat, ja, dat geeft een lied in ons hart. Dank u, Heer, dat we ook mochten zingen van, ja, dat in de moeilijke dagen ook u er bent, dat u uw plan voortzet in uw kinderen. En dat wij een heerlijke toekomst hebben, dat we daar ook vanavond met elkaar over mogen spreken. En we willen u tegen u zeggen dat we u lief hebben, Heere, met hart en met onze gedachten, en dat wij ons leven aan u willen toewijden, tot eer van uw naam. En Heere, we, zoveel geweldige dingen wachten ons nog. En wilt u ons daar vanavond maar onze blik op richten, zodat wij bemoedigd worden op die heerlijke toekomst die ons wacht. We bidden u voor degenen die hier niet kunnen zijn. Zegent u hen en bemoedig hen ook, Heere. Dat vragen we u uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik heb een schetsje op het bord gezet. Dat hebben we vorig jaar heel vaak gebruikt. Daar moet ik ook nog wat dingetjes bij zeggen. Kijk, wij kwamen dus bij de uitdrukking in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16, 18. Want de Heere zelf, vers 16, zal nederdalen. Dat wordt dan altijd gekoppeld aan de opname. En toen heb ik gezegd, dat betekent het niet. De Heere zal nederdalen is in de Bijbel een uitdrukking voor zijn komst in heerlijkheid. Niet voor de gemeente, maar voor Israël en de volkeren. Daar vind je verschillende. Ga ik eerst nog even zitten voordat ik dan weer naar dat schetsje ga. Daar vind je verschillende uitdrukkingen voor in de Bijbel. Dat moet ik natuurlijk laten zien. Want voordat de Heer nederdaalt, en dat staat dan in vers 17, zal de gemeente eerst worden opgenomen, toch? Dat woord eerst heb ik toen gezegd, dat moet je onderstrepen. Maar eerst, dus de Heer zal nederdalen op de Olijfberg, maar voordat het zover is, zal eerst de gemeente worden opgenomen. Dat moet wel, want als hij komt op de Olijfberg, dan komt hij met zijn gemeente. Nou, daar worden verschillende uitdrukkingen in de Bijbel gebruikt. In Zacharia 14, vers 3, waar hij op de Olijfberg komt, daar staat, meen ik, de Heere zal uittrekken, dat is dezelfde betekenis, want hij komt uit de hemel. Nou, ik vind het nou maar eens even zo gauw. Zacharia 14. Eerste verse gaat het erover dat de Heere een volk of volkeren zal doen optrekken naar Jeruzalem, omdat het oorlog wordt. En het is de Heer die dat aanspoort, die dat aantrekt. Want ik zal alle heidenen, vers 2, de Heer zelf, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem, dat is dus niet de hele wereld, alle volkeren, dat komt later, tegen Jeruzalem te strijden verzamelen. Dat gaat van de Heer uit. En dat wordt dan genoemd de grote verdrukking, hè, als die strijd komt. Kom ik later.
Maar wat was je nou, 5 vers 2?
Zacharia 14.
Oh, Zacharia, ik denk ook.
En de stad zal, het gaat over Jeruzalem, de stad zal ingenomen, de huizen geplunderd en de vrouw. Grote verdrukking, oftewel de benauwdheid van Jacob, zo wordt het ook genoemd in de profetieën. En de helft van de stad zal uitgaan, dat is een deel meestal in de profetieën. Maar het overige van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden, waarom niet? De Heere zal uittrekken, daar heb je het. Waar trekt hij uit? Gewoon even nuchter nadenken. Wij weten dat hij nu in de hemel is, dus waar trekt hij straks uit? Uit de hemel. Gewoon lekker nuchter nadenken, dan vind je het antwoord. En hij zal strijden dan tegen die heidenen. Dus ineens wordt er een eind gemaakt aan die strijd, die oorlog die daar komt in het land. Waarbij Jeruzalem verwoest zal worden. En dan zullen zijn voeten op een gegeven moment staan op de Olijfberg. Dat hadden die twee engelen of die twee mannen al gezegd toen de Heer Jezus ten hemel voer. Weet je nog? Deze Jezus die al zo is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkomen. En dat is bekend, want als je op de Olijfberg komt, dan staan daar de voetstappen nog waar de Heer dan terug zou komen. Dat hebben mensen gedaan, maar een mooie uitbeelding. En de Olijfberg staat voor Jeruzalem, dus hij komt niet in Jeruzalem dan als hij uittrekt. Nee, hij komt naar de Olijfberg, die ligt buiten de stad. En dat klopt wel, want als er grote verdrukking wordt voor het Joodse volk in de tweede helft van de 70ste week, moeilijke term voor sommigen misschien, dan kan men niet meer uit het land. En op het eind gaat die Olijfberg dan splijten en dan komt er een dal. Daar kan men doorheen vluchten de woestijn in. En daar vindt men dan de Heer. Daar is een stad klaar in de woestijn. Ja, dus het is een prachtig verhaal allemaal. Maar ik kan het niet uitgebreid nu doen. De stad Petra of Sela. Een plaats als door God bereid. Dat is heel interessant. Nou, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, wordt helemaal verklaard waar die ligt. En dat die Olijfberg in tweeën zal splijten, naar het oosten en naar het westen. Er komt een zeer grote vallei. En dan zult gij lieden vluchten, door die vallei die de Heer door die aardbeving veroorzaakt. Want deze vallei zal reiken tot Azal. En Azal betekent een gereserveerde plaats. Een plaatje weer rond. Ik zeg het snel. Maar goed, dan moet je het bandje nog maar een keer luisteren. En dan, aan het eind van vers 5. Dan zal de Heere mijn God komen. Werd net gezegd, hij zal uittrekken. Toch? Hier staat, hij zal komen. Wij weten waar vandaan. Dat hadden de Joden ook kunnen weten, want in hun geschriften, ook onze geschriften, Psalm 110, daar staat al, hij zal zitten ter rechterhand Gods, toch? En daar zit hij tot op vandaag. En als hij uittrekt of zal komen naar de Olijfberg, dan had men dat kunnen weten. Maar in de dagen van de Heer Jezus was het niet bekend. Het wordt vele malen aangehaald hoor in het Nieuwe Testament. Dan zal de Heere mijn God komen en raad wie er bij hem zijn. Staat erachter. Gewoon doorlezen. en al de heiligen met u, o Heere. Nou, dat is de gemeente. Immers, die komt toch terug met de Heer. Nou, en dan heb je ook nog Jesaja 33. Moet ik zeggen dat hier verderop ook staat in Zacharia 14 dat hij koning zal zijn op de aarde. Maar goed, dat is voor alle volkeren. Dan gaan we even naar Jesaja 33. Er staat nogal wat hoor, dus ik moet het maar kort houden, toch? Maar ja. 33. Vele plaatsen hoor. Ik dacht, welke zal ik nou nemen? 33. Nou ja, ik begin maar bij vers. Och, ik zit bij Jeremia. Jesaja. Dat hoofdstuk moet je gewoon een keer zo, als je rustig thuis bent, doorlezen. Want daar staat heel veel vermeld. Staat boven de ondergang van de vijand beloofd. En we hebben net gelezen dat de Heere zelf tegen die heidenen zal strijden. Wee u, gij verwoester, wordt er gezegd tegen die vijanden. Aan het eind van dat vers, halverwege, als gij het verwoesten zult volbracht hebben, dan zult gij verwoest worden, lazen we net ook in Zacharia 14. Als gij het trouweloos handelen zult voleindigd hebben, zal men trouwelooslijk tegen u handelen. Heere, wees ons genadig, wij hebben op u gewacht, roept dan een deel van het volk immers. Ze willen roepen zijn naam aan. En dan staat er, wees hun arm alle morgen daartoe onze behoudenis ten tijde van de benauwdheid. En dan vers 5, de Heer is verheven, want hij woont in de hoogte en hij heeft Sion vervuld met gericht en gerechtigheid. Het gericht zal komen in de toekomst. En dan vers 7, ziet hun allersterksten roepen daarbuiten, de boden van de vrede wenen bitterlijk. Weet je nog, de eerste periode van de 70ste jaarweek zou zogenaamde vrede zijn. Dat wordt hier worden ze voor het feit gesteld en wenen ze bitterlijk, want die vrede lijkt schijn bedrog te zijn. De gebaande wegen zijn verwoest en die door de paden gaat, houdt op. Hij vernietigt het verbond. Hij veracht de steden. Hij acht geen mens. De vervolger dan. Het land treurt, het kweelt. De Libanon schaamt zich, hij verwelkt. Nou, lees maar door. En dan vers 10. Nu zal ik opstaan. Dat is een andere uitdrukking. Voordat de Heer orde op zaken komt stellen. Nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Vandaag is hij verhoogd in de hemel. In de toekomst zal hij dus verhoogd worden op de aarde. Dat is wat de profetieën leren. Verderop in vers 16 lees je dat de Heere zal wonen in de steenrotsen. In Petra. Ik moet het helaas kort doen. En dan vers 17. Uw ogen zullen de koning, dan zal hij zijn koningschap aanvaarden als hij komt en deze wereld de troon van David weer zal oprichten. Ziet, uw ogen zullen de koning zien In zijn schoonheid. Dat vind ik zo'n lieflijk vers. Vind je niet? Kijk, er staat, wij zien Jezus nu al met eer en eerlijkheid gekroond. Maar, en zijn schoonheid ontdekken we wel in zijn beloften en wat hij in ons leven doet. Maar dit is werkelijk, dan ziet men hem ook. En dan zien zij de koning in verheerlijkte gedaante. Dat lijkt me, en wij zijn daarbij. Als zij hem zien in zijn schoonheid, dan is hij gekomen en dan is de gemeente daarbij. Wat brengt de toekomst nog? Nou ja, het een en het ander. Voor degene die schrijven, Habakkuk 3, vers 3 en 11. Dan ga ik even naar mijn schemaatje, want ik zie dat ik het alweer veel te lang maak. Kijk, als je er iets aan hebt, schrijf het dan over. Ik sta net in het licht. Dit is een schemaatje wat mij jaren geleden heel goed heeft geholpen. Om de dingen op orde te zien. Het plan van de Heer in de schrift. Vanaf de eerste komst van de Heer Jezus in Bethlehem. Hè? Met kerst bedoel ik. Wij weten dat men hem kruisigde. En dat hij ten derde dagen opstond uit de dood. Dat is die pijl omhoog. En dat toen de gemeente begon. En daar wil ik even wat over zeggen. Handelingen 15. Daar zie je een volgorde in de Bijbel. Dat is zeg maar het eerste concilie wat gehouden werd. In waarheid, er zijn er nog vele daarna gekomen, die hebben er een beetje een rommeltje van gemaakt. Handelingen 15. Nou, daar zijn ze bij elkaar en dan wordt besloten, de heidenen die tot geloof komen, die moeten we niet meer onder de wet plaatsen. Zeggen de Joodse leiders dan, hè, gelovigen, die de Heer Jezus hadden gekend. En dan zegt Jacobus, mannen, broeders, hoor naar mij. Dat vind ik zo krachtig. Simeon heeft vertaald, heeft iets verteld. Welke Simeon?
Welk vers?
Vers 14. Handelingen 15, vers 14. Dat zijn teksten die moet je gewoon in je hoofd prenten nadat je het opgeschreven hebt. Omdat daar de volgorde staat. Heel kort, maar toch. Simeon, welke Simeon? Sommigen dachten toen Petrus, Simon Petrus. Nee, die heeft daar niet over gesproken, tenminste niet tijdens dat concilie en ook niet tijdens de eerste levensjaren van de Heer op aarde. Daar was een Simeon in de tempel, weet je het nog? Toen Jozef en Maria de Heer lieten besnijden. Die Simeon, die heeft gezegd, dat moet je opzoeken in Lucas 2, want daar wordt dat verteld. En die Simeon, die draait iets om. En dan moet ik daar ook naartoe. Dat is Bijbelstudie, dan zie je hoe je dat... Lucas 2... Het is maar één zin en toch heel belangrijk om te onderscheiden. Want het Israël had altijd gehoord dat als de Heer zou wederkomen, zou hij de vervallen hut van David herstellen. Toch? Het was een bekend gegeven, profetisch. En dan zegt Simeon, dat begint in vers 25, Simeon was een gelovige oude man en hij verwachtte, vers 25, hij verwachtte de vertroost, vertroosting van Israël. Nou, wie zou de vertroosting van Israël zijn als de Messias zou komen? Hè? En de Heilige Geest was op hem en dan hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij Christus de Heere zou zien. En toch zag hij alleen maar een baby. Het was profetisch dat hij een openbaring kreeg. En dan ziet hij Jozef en Maria als ze het kindje inbrengen om hem naar de gewoonte van de wet met hem te doen. Dan neemt hij hetzelfde, dat kindje, in zijn armen en hij vraagt niet wie zijn jullie? Hij wist het. Hij was dus ook een profeet, hè? En hij loofde God. En hij zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zag hij dat in dat kindje? Nou nee, de belofte rustte op dat kindje. Toch? Want hij werd later, na zijn opstanding, was zijn naam de zaligmaker. En hij kon een mens zalig maken. En dan komt het. Die gij bereid hebt, die zaligheid, voor het aangezicht van al de volken, let op de volgorde, een licht tot verlichting der heidenen, dat zijn die volkeren, en tot verlichting van uw volk Israël. En het vreemde is dat hij hier profeteert dat het niet eerst in Israël zal komen, maar eerst naar de heidenen zal gaan. Begrijp je dat? En dat is waarom Jozef en zijn moeder verwonderd, dat is ook een apart woord, want het gaat altijd over verborgen dingen, over hetgeen over hem gezegd werd. Dus die oude Simeon die profeteerde dat. Dan gaan we terug naar Handelingen 15. Daar wordt die Simeon aangehaald in vers 14. Wat heeft Simeon dan gezegd? Goed opletten op de volgorde. Simeon heeft verhaald of verteld hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. De Heere Jezus bezocht eerst Juda. Dus hier wordt ook gezien, na de opstanding werd eerst aan de heidenen het evangelie verteld. Even nadenken, goed de lijnen meetrekken. God heeft eerst, dat was het voornemen van de Heere. Eerst zou het evangelie naar de heidenen gaan. En daarna, dan moet ik eerst maar dat vers 14 uitleggen. Hij heeft eerst de heidenen bezocht, de gemeente, om wat te doen om uit de heidenen een volk aan te nemen voor zijn naam. Niet door hoor, dat is een drukfout. Voor zijn naam. En bij dat volk hoort een gelovige vandaag. Dat is de gemeente. Wij zijn dat volk voor zijn naam. Als je gelovige bent, hoor je bij dat plan van God, zoals Simeon profeteerde, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Het evangelie ging naar de heidenen. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daar stemmen overeen met die profetie. De woorden van de profeten. En dan krijg je woorden van de profeten, dat vind je in vele versen terug in het Oude Testament. Na deze, na wat? Goed de lijn houden.
Volk voor zijn naam.
Na het volk dat hij vandaag vergadert voor zijn naam, de gemeente. Na deze, als dat afgerond is, en wanneer is dat volk afgerond? Als het wordt opgenomen. Na deze, wat zou die dan doen? Zal ik wederkeren, komen, nederdalen naar de Olijfberg met de gemeente. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David. Dat is een profetie voor het volk Israël. Die vervallen is, is die hut, die vervallen hut vandaag al hersteld? Nou nee, hè? Gelukkig dat we dat kunnen constateren, daar wachten we op. Want als het hersteld wordt, dan zijn wij daarbij aanwezig, omdat wij komen met de Heer straks. Die vervallen hut, die wordt na de opname, dat wat ervan verbroken is, zal hij weder opbouwen. En nog een keer, en ik zal hetzelfde weder oprichten. De Heer zelf zal dat doen. De Joden proberen het straks zelf te doen als ze zogenaamde vrede hebben. Maar dat loopt fout. En dus de Heer zelf komt te doen. Alle profetieën spreken daarvan. Opdat, en dat is het doel, opdat de overblijvende mensen, zeg volkeren, eerst de gemeente, dan de vervallen hut van David opbouwen op aarde. En daarna gaat het naar alle volkeren op de aarde. Opdat de overblijvende mensen de Heere zullen zoeken. En namelijk dat al de heidenen over welke mijn naam, over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere, die dit alles doet. En God, Gode zijn al zijn werken bekend tot in eeuwigheid. En dan ga ik even naar mijn ontschetsje. Dus, de Heer Jezus stierf. Joden zeiden, we willen hem niet als koning, hoewel er daarvoor een periode was dat ze met geweld koning wilden maken, weet je nog? En toen ontrok de Heer zich daaraan, want hij wist, dit is niet de tijd dat ik koning zal worden. Want... Nou goed. Hij werd gekruisigd, wij weten wat dat inhoudt, ook voor ons leven. Voor ons, dat de Heer stierf en hij één is voor allen gestorven en daarmee zijn alle mensen gestorven. Maar Gode zij dank door het evangelie van de opstanding, de levende Christus. Hij werd opgenomen in de hemel en van daaruit, dat hebben we net gelezen, doet hij zijn werk aan ons in een periode die heet, de verborgenheid. Waarom heet het zo? Omdat in de Bijbel, kan er ook niet zoeken, dan maar op met een concordantie, staat, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Dat is voor het Joodse volk, voor Israël. En dat is ook gebeurd, tot nog toe verbergt hij zijn aangezicht. Maar wij weten, ja, maar we gaan hem straks tegemoet. En dan krijgen wij een periode die ook vaak geprofeteerd wordt in de Bijbel. En als ik zich gaat openbaren straks op die Olijfberg, wat we net lazen... Wie zouden er dan bij hem zijn? De vele heiligen, de gemeente. Dus, de opname van de gemeente, wat gebeurt er dan met ons? Want dan komen er 7 jaar samen. Daar spreekt Daniël over, kan ik ook niet op ingaan. Er zijn bandjes genoeg over. Er komt een periode over het Joodse volk, Matthäus 24, vers 15. Te Jeruzalem zal grote verdrukking zijn. In Judea, het wordt allemaal genoemd. Dat gaat dus over het volk wat Daniël steeds schrijft. Over uw volk en uw heilige stad zal dit en dat gebeuren. En wie was Daniël? Hij kwam uit het Joodse volk, toch? Hij was een Jood. Daarom wordt steeds gezegd in Daniël 9, wat nu gezegd wordt of wat je ziet, Daniël, dat zal komen over uw volk en uw heilige stad. En dan veel mensen gaan dan denken, oh, dat komt over de wereld. En dan zit je dus helemaal fout, want je moet bij het onderwerp blijven als de Heer Jezus in Matthäus 24 zegt. Dat, of wil je dat ook opzoeken? Want dan moet je er nu naartoe gaan. We hebben dat vorig jaar uitgebreid behandeld, Matthäus 24, 15. Ik haal heel veel aan, maar ja, ik wil gewoon laten zien dat je profetie met profetie moet vergelijken om het antwoord in de schrift te vinden. En dus moet je heel veel kennis van de schrift tot je nemen. Nou draait ons leven niet alleen om kennis, want het draait om Christus. Maar het is wel de oproep om te komen tot de volle kennis van Christus in de schrift. Daar worden wij toe aangespoord. Dat vult namelijk ons leven, ons hart, ons denken. Anders weet je niet, hoe moet ik dit nou zien? Hoe moet ik dat vers nou zien? Wij zouden kennis hebben van de profetieën. En dan kom je tot de waarheid. Even Matthäus 24, 15. De reden over de laatste dingen. De Heer zelf spreekt nog, terwijl hij nog op aarde is. Wanneer gij dan zult zien, en hij zegt het tegen de discipelen, want die vragen aan hem, wanneer zullen deze dingen geschieden? Wanneer gij, dat is het antwoord van de Heer, wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting, vele keren aangehaald in de Bijbel, ook in Daniël 9, dat is die figuur die dan komt halverwege de 70ste week, die verwoesting zal brengen, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Hier weet je meteen, oh, Daniël was dus een profeet. En die figuur die zal staan in de heilige plaats en die het leest in Daniël. Die merken daarop, en nou lezen wij het in Matthäus 24, en dan merken we helemaal daarop, waar gaat de Heer Jezus naartoe nu in zijn reden, dat als dan, als ze in Israël die gruwel der verwoesting zien, ik zal zo zeggen, dat is halverwege die 70ste week, dat als dan die in Judea zijn, niet die op de aarde zijn, hè? Er wordt specifiek genoemd waar dit zich gaat afspelen. Dat als dan die in Judea zijn, vluchten op de bergen. En waar hebben we net over gelezen? De Heere zou een vallei openen, weet je nog? De Olijfberg zal splijten en er zal een vallei ontstaan waardoor men kon vluchten. En hier is datzelfde oproep, staat er alleen niet bij dat het op de Olijfberg is. Maar ja, dat hadden we al gelezen, onder andere in Zacharia 14. Dus nou, dat is nou profetie met profetie vergelijken. En dan zegt de Heer Jezus, dat als dan die in Judea zijn, vluchten op de bergen of door de bergen. En als je op het dak bent, niet eerst afkomen om nog wat uit je huis te halen. Het is een dag waarbij men nog net ternauwernood het land uit kan vluchten. En dat, als je dat gaat onderzoeken in de Bijbel, en dat moet ik nu kort samenvatten, dat is, dit is de grote verdrukking, de tweede helft van de 70ste week. Dan gaan de grenzen dicht, hier heet het zogenaamde, wie weet het, vrede, maar het is geen vrede. En halverwege die week, dan zal een groot verderf hen overkomen. En dat is de grote verdrukking. En als men dan door dit dal kan vluchten, want hier gaan de grenzen dicht, men mag het land niet meer uit of in. En aan het eind, vlak voordat de Heer terugkomt, roepen ze zijn naam aan in grote verdrukking. En dan staat er steeds in de Bijbel, want een ieder die de naam des Heren aanroept, zal
behouden.
Maar de voorwaarde is dat men in die grote benauwdheid de naam des Heren aanroept. En als men dat doet, kan men door dat dal vluchten. De rest komt om, leren de profetieën. Een ernstige zaak. Maar zo, en dat is bijna niet bekend, ook in de evangelische wereld niet, omdat de profetieën niet allemaal vergeleken worden met elkaar. En dan kom je in grote problemen. Wat zal ik hier nog vertellen? Als je een concordantie hebt, zoek dat woord op, vrede, vrede, geen gevaar. Dan ga ik even naar 1 Thessalonicenzen 5. En daar gaan we dan gewoon volgende seizoen mee beginnen. Maar ik moet dat nu even aanhalen. In 1 Thessalonicenzen 4 hadden wij vanaf vers 13 over de opname. En dan is dat ingedeeld in hoofdstukken, maar die brieven van Paulus hadden geen hoofdstukken. Ook in de Griekse taal, het wordt zo achter elkaar geschreven. Nou, en dan eindigt dat met vers 18. Zo vertroost dan elkaar met deze woorden. Ja, dat doen wij ook, totdat hij ons opneemt. Maar, zegt Paulus ineens, als hij net gezegd heeft dat de gemeente naar de Heer gaat bij de opname, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Met andere woorden, hij had het hun verteld. En wij zouden dus weten van de tijden en de gelegenheden. Daarom heb ik dit schemaatje. Een tijd voor de gemeente. Een tijd voor Judea, oftewel het Joodse land en het volk, hoe dat zal gaan. Een tijd van zijn komst op aarde, waar hij zijn koninkrijk zal oprichten over alle volkeren. Een tijd van echte vrede die de Heer brengt van 1000 jaren. Dat is een schema, echt waar het. Ja, ik heb toen ooit een kladbriefje, heb ik het opgeschreven, achter in mijn Bijbel gedaan of voorin, dat weet ik niet meer. En dan iedere keer sla je dat op, het wordt een schema, het is zo vast in je gedachten. Je weet de tijden en de gelegenheden. En Paulus die haalt hier niet de Olijfberg aan, ook niet Daniel. Maar hij haalt wel aan hoe het zal gaan na de opname. Hoewel hij had ze geschreven, hij had ze verteld over de tijden en de gelegenheden. Want gij weet zelf een zeer wel, hij had dat dus met ze besproken, dat er een bepaalde dag zal komen. En hoe heet die dag volgens vers 2? En nu moet je dus meteen vragen, wanneer is de dag des Heren? Ik heb het daar gezet. Zodra de Heer komt en zijn voeten op de Olijfberg staan en hij komt met de gemeente. Dat is het begin van de dag des Heren, want dat wordt aangegeven in de schrift door: de zon zal verduisterd worden, de maan zal haar licht niet geven. Toch, grote duisternis en die tekenen zijn, in, zoals de Bijbel ze noemt, nog nooit geweest. En dat is dus, zijn dus kenmerken voor die dag des Heren. Is dus niet de zondag, hè. Ja, je kan best de zondag de dag des Heren noemen uit eerbied. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Maar in de Bijbel is het een vreselijke dag. Het is niet een dag van 24 uur. Het is een periode. Dit zijn allemaal periodes. Kijk, ik kom met heel veel. Maar dan weet je hoeveel er te onderzoeken is. Dit is een bepaalde dag. Die wordt in de Bijbel genoemd de dag van Christus. Daar leven wij in. Maar die begint officieel bij de opname van de gemeente. Dat heet de dag van Christus. Als wij voor hem, voor de rechterstoel zullen verschijnen. Hè? Waar bepaald wordt in welke mate wij heerlijkheid ontvangen of loon. Nagelang wij hier als gelovigen het nieuwe leven ook geleefd hebben. Ik moet het voorzichtig zeggen. Dit is een bepaalde periode. Nou ja, en dit dus ook. Je moet die tijden en gelegenheden kennen. En dan zegt hij: het komt als een dief in de nacht. Voor ons ook. Ja, denken veel geloven, die zijn angstig, want het kan zomaar gebeuren. En het kan ook zo gebeuren, maar wij hebben daar geen angst voor. Voor ons komt hij niet als een dief. We hebben hem lief. Dus er is een bepaalde categorie waarvoor hij als een dief komt. En dat is degene die hem niet verwacht en ook niet in hem gelooft. Dat is de oorzaak. Lees door. Want, nou wordt het heel kort uitgelegd door Paulus. Want wanneer zij, niet wij, wanneer zij zullen zeggen: het is vrede en vrede zonder gevaar. We hebben zelf de vrede gebouwd, gemaakt, gezocht. Want Daniël zegt: het Joodse volk zal een verbond sluiten met een andere vorst. En daar zullen ze zogenaamde vrede mee sluiten. Wordt allemaal in Daniël 9 onder andere verteld. Wanneer zij zullen zeggen: het is vrede, vrede zonder gevaar, maak je niet druk. Daar gaat het Oude Testament over, hè? Dat de profeten, dat de Heer roept via de positieve profeten, om ze zomaar te noemen, over de negatieve profeten. Dat ze uit hun eigen hart spreken en niet namens de Heer. Het is vrede, er is geen gevaar. We hebben vrede gesloten met een ander volk. Wij denken de Palestijn, het Palestijnse volk, dat is de verwachting. Want daar is tot nu toe altijd wat mee. Hè? Men zal iets samen gaan verdelen daar in Jeruzalem, want daar gaat het om. En dan hebben ze zogenaamde vrede en wij weten, wij zijn er dan niet meer, maar wij weten nu al hoe lang die zogenaamde vrede duurt. Dan ga ik gewoon een vraag stellen: hoe lang duurt die zogenaamde vrede? Die eerste 3,5 jaar. Men roept vrede, vrede, geen gevaar. En let op hoe kort Paulus het hier even zegt. Want wanneer zij zullen zeggen: het is vrede, vrede, geen gevaar, dan zal er ineens iets ernstigs gebeuren. Hun. Dan zal een haastig verderf hun overkomen, niet ons. Het gaat over na de opname. Dan zal een haastig verderf, een plotseling gevaar hen overkomen. En dat is waar Mattheüs 24 vers 15 mee begint. Als je dat dan ziet, van wat Daniël gezegd heeft, nou, eruit. Zo, en dan net voor de grote verdrukking, voordat de grenzen dichtgaan. Dan zal een haastig verderf hun overkomen. En dan ook profetisch hoor, die uitdrukking die nu komt, gelijk. De barensnood, een bevruchte vrouw, wordt ook aangehaald in Mattheüs 24. Bid dat uw vlucht niet in de winter is en dat je niet net zwanger bent. Het allemaal komt dat terug. Maar zij zullen het geenszins ontvlieden. Als de Heer als een dief komt, plotseling zonder dat men rekening met hem heeft gehouden, zal men het niet kunnen ontvlieden. Maar een gelovige van vandaag, die is het al ontvloden. Want wij zijn niet gesteld tot toorn. Ja, die verse moet je kennen. Daar word je toch vreugdevol van. Ik ben een verloste. De Heer heeft mij verlost en straks word ik nog verlost van dit lichaam. Bij de opname van de gemeente, toch? Een groot gebeuren. En dan in de toekomst mag ik met hem verschijnen. En daar begint een geweldig iets, want daar zal hij de volkeren richten. En wij zullen daarbij zijn. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Zegt Paulus tegen de gelovigen. En die Corinthiërs die doen alsof ze al heersen. Daarom zegt hij het. Heersen jullie maar, dan heerste ik ook. Zegt hij. En het is een beetje cynisch van hem. Maar hij zegt als het ware. En dan zegt hij. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen en de engelen die dan op aarde worden gegooid, daar heb ik het vorige week over gehad, die draak en zijn engelen. Ja, er komt wat kijken als je het woord gaat onderzoeken, maar het is de moeite waard. En dan ineens is hij weer terug, dus heel kort haalt hij die twee versen aan over die 70ste week. Geen olijfberg haalt hij aan. Niet de dag des Heren, niet zon en maan worden verduisterd, dat moet je elders zoeken. En dan ineens gaat hij weer tot ons spreken, gelovigen die nog hier zijn. Maar gij, broeders, het ging eerst over hen en hun en nu, maar gij, broeders, gij zijt niet in die duisternis. In de toekomst, dat volk wel, tenzij ze gelovigen zijn natuurlijk, want vandaag gaat een gelovige Jood mee met de opname, toch? Het is voor Jood en Heiden. Maar in de toekomst moet men opnieuw een keuze maken. Maar gij, broeders, zijt niet in die duisternis dat die dag u als een dief zou bevangen. Dat moet je weten. Hij komt niet als een dief voor ons. Waarom niet? Duisternis tegenover licht. Vers 5. Gij zijt, ja kinderen, eigenlijk staat er zonen, van het licht. Anders zouden wij ook niet kunnen zingen, ik wandel in het licht. Toch? Vroeger waart gij duisternis, nu zijt gij licht in de Heere. En kinderen of zo, nou, of zonen van de dag. Laat ons waken en nuchter zijn. Dat is de oproep aan de gelovigen. Wij zijn van de dag en van het licht en in het licht. En wij hebben een helm aan het eind van vers 8. En dan vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Tegenover diegenen die dan leven waarvoor hij als een dief in de nacht komt. Toch in zijn toorn. Men zal het niet ontvlieden, hebben we net gelezen. Het zal hen overkomen. En toen kreeg ik een vraag. Waar staat dat de Heere begint in Jeruzalem met zijn toorn? Nou ja, Matthäus 24 hebben we net gelezen. En toen vond ik nog Jeremia, er zijn er veel hoor, maar dat vond ik een hele sterke. Jeremia 23. 25, sorry. Kijk, nou, als je dit nou werkelijk boeit en je wilt toch dat vaker vinden in de schrift, ja, dan moet je de profeten gaan lezen. En dan deze uitdrukkingen allemaal, of op een briefje erbij gebruiken. Waar wordt geschreven over de dag des Heren? Vaak hoor, een heel A4'tje vol. Alleen al, de dag des Heren. Waar wordt geschreven over het verschil tussen, nou ja, oude verbond en nieuwe verbond. Maar nu gaan we eerst even naar Jeremia 25. Ik krijg er tranen van. Ja, maar ik wou beginnen dat het gaat over Jeruzalem en de steden van Juda, zie vers 18. Daar gaat het over. Dat moet je dus vast hebben. Gaat het over de hele aarde of over een bepaald gebied? Dit gedeelte. Nou, over Jeruzalem en de steden van Juda. Nou, dan weet je waar je je bevindt. Om die te stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, grote verdrukking. En een aanfluiting, dat vind ik ook zo'n typisch woord. En tot een vloek. En dan komen er allerlei volkeren die genoemd worden. En dan ga ik naar vers 29. Want ziet, let op. In de stad die naar mijn naam genoemd is. Welke stad is dat? Jeruzalem, heerser met God. In de stad die naar mijn naam genoemd is, begin ik te plagen. Waar begint hij dus? Met de grote verdrukking. Jeruzalem. Waar is hij dan? In Jeruzalem of daarbuiten? Ik heb het straks al gezegd. Daarbuiten, want hij is op de Olijfberg. Dan komt de dag des Heren, de dag van de toorn. Dan gaan we even doorlezen. En zo. Want ziet, in de stad die naar mijn naam genoemd is, begin ik te plagen. En zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden. Want ik roep het zwaard, grote verdrukking, over alle inwoners, ja, der aarde, maar het staat gewoon het land. Eretz. Spreekt de Heere der Heerscharen. Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren en gij zult tot hen zeggen, de Heere zal brullen, komt ook nog alles voor in de profetieën. En zijn stem verheffen uit de woning zijner heiligheid. Hij zal verschrikkelijk brullen over zijn woonsteden. Nou, en dan daarna over, dat wordt meteen verklaard, daarna over alle inwoners op de aarde. Tot aan de einde der aarde. Hij zal een twist hebben met alle volken. Dat is de volgorde, hè? Dus eerst Judea en op dat moment woont dan alleen Juda, de twee stammen in dat land. En daar zal de Heer zijn werk doen. Nou, wat wilde ik nog meer doorgeven? Ik wil nog even gaan naar wat versen over die vrede. Jesaja 6. Nee, Jeremia 6. Hoe vaak daarover gesproken wordt dat ze zelf een vrede zullen maken en een verbond sluiten. Vanaf vers 12 dan maar. En hun huizen zullen omgewend worden tot anderen, met de tezamen de akkers en hun en vrouwen, want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners van het land, spreekt de Heere. En dan, want van de kleinste tot de grootste, en dat gaat niet over kinderen, maar gewoon over bestaande volwassenen, en de priesters en de profeten, die bedrijven allemaal valsheid, staat er in vers 13. En zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk wel heel gemakkelijk, dat betekent dit, op het lichtst, door te zeggen, vrede, vrede, doch er is geen vrede. Jeremia profeteerde al die dagen die ons nog wachten, die Jeruzalem nog wachten. Dat vinden wij dan ook in hoofdstuk 8. Al die hoofdstukken zou je moeten noteren. Ook oordeel, die versen daarvoor, voor vers 11. Ze hebben het woord, in vers 9. Ze hebben het woord des Heren verworpen. Wat voor wijsheid zouden zij dan nog hebben? En wij hebben dat woord. Nou, laat dat woord ons dan maar wijs maken. Hè? Geef er de tijd aan in je leven om dat woord tot je te nemen. En ook hier staat het ook weer. En zij genezen de breuk van de dochter mijns volk, al wel heel makkelijk, door te zeggen, het is vrede, vrede. Doch er is geen vrede.
Was dat welk
vers? Vers 11. Vers 15, men wacht op vrede, maar er is niets goeds. Plotseling, lazen wij, zal een haastig verderf hen overkomen. Dus daar staat nogal wat te gebeuren. En Jeremia is bedroefd over de hele situatie. En ik ben gebroken, vers 21... vanwege de breuk der dochteren mijns volks. Hij zegt zelfs, ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Door alles wat hij moet uitspreken, moet profeteren. Nou ja, ik kan elke bladzij omslaan en dan vind ik weer wat. Ja, moet nog verder gaan. Heb ik Jesaja 30 al gehad? Nee, nog niet. Jesaja 30. Over dat vrede, vrede. Vanaf vers 5. Ja, begin maar bij vers 4. Want al zo heeft de Heere tot mij gezegd, zegt Jesaja dan, gelijk als een leeuw en een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer ook een volle menigte der herders samenroepen wordt tegen hem, enzovoort, enzovoort. Vers 4 van Jesaja 31, sorry. Ik ga zo naar hoofdstuk 30, maar ik wilde dit vers even noemen. Halverwege vers 4. Alzo zal de Heere der Heerscharen nederdalen om te strijden voor de berg Sion. Niet in Jeruzalem, maar ervoor, zeiden we. En voor haar heuvel. En dan gelijk vliegende vogels, alzo zal de Heere der Heeren Jeruzalem uiteindelijk beschutten. Hè? En dat is dan na die 70ste week, want dan gaat hij Jeruzalem herbouwen. En dan hoofdstuk 30. Vers 5 tot 9, dacht ik. Nou, daar ben ik even kwijt.
Het volk dat hun geen nut kan doen.
Nou ja, in ieder geval, het volk, het Joodse volk, wacht een enorme moeilijke tijd. En dan roept men maar, breng de Joden thuis. En het klinkt liefdevol. Maar is het de moeite waard om vandaag Joden naar dat land te brengen? Laten we nou gewoon eerlijk zijn. Als daar zo een enorme verdrukking gaat komen. Ja, kijk, als je een Jood werkelijk thuis brengt, dan moet je hem tot Christus leiden. Dan komt hij thuis, toch? En als hij dan naar het land Israël vertrekt of emigreert, dan gaat hij mee met de opname. Dan is het probleem opgelost. Maar ik wil dan nog even gaan naar Jesaja 30. Vers 20, de Heere zal u lieden brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven. Dat is die grote verdrukking straks. Maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. Nou, moeilijk? Nee hoor. Wij komen met de Heer terug. In Petra en ook optrekkende naar Jeruzalem zijn wij daar.
En wie? Wegwezen, dan moeten wij de weg wezen, stad.
Ja, ja. En uw oren en uw ogen zullen uw leraars zien. Want wij, die dan verheerlijk zijn, ook in ons lichaam, wij worden gebruikt. Wil je een bediening voor de toekomst? Nou, wijd je maar toe vandaag aan de Heer. Ik moet oppassen, want dan word ik emotioneel. We hebben nu nog de tijd om te groeien, om ons leven volledig met hem en voor hem te leven. Uw ogen zullen uw leraars zien, vele versen hoor heb ik erbij, en uw oren zullen horen het woord van degene die achter u zijn, zeggende, dit is de weg, dat zullen wij tot hen zeggen, doorlopen. Want dit en dat gaat er gebeuren. En dat weten wij omdat we dat hier behandeld hebben, bijvoorbeeld. Het zijn echt geweldige profetische uitdrukken. Als gij zoudt afwijken tot de rechter of de linkerhand, dan is er een geroep die zal zeggen, niet afwijken, rechtdoor. Wij kennen de profetieën. Ik wilde het hier voor vanavond bij laten. En dus die periode, schrijf ze op een briefje, want nu staat het er nog op, ik veeg het er zo af. Verschillende perioden waarin de Heer op een verschillende manier werkt.
Je kunt er ook een foto van maken.
Ja, dat kan ook.